Hartelijk welkom. In het bijzonder Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Wij zijn zeer vereerd dat u, alumna en eredoctor van de Universiteit Leiden, deze dies natalis bijwoont. In dit bijzondere lustrumjaar waarin wij ons via stichter Willem van Oranje al 450 jaar sterk verbonden weten met het Koninklijk Huis. Alle andere aanwezigen hier in de kerk heet ik eveneens van harte welkom. Wat fijn u hier allemaal te zien. Ik begin mijn verhaal op een gure winterdag. Ik neem u mee naar 8 februari 1575. De winters waren toen doorgaans een stuk strenger dan nu. Stelt u zich het voor, het is mistig. Deze Pieterskerk is gehuld in een grauwe, bijna tastbare kou. Een majestueus gebouw in een verarmde stad. Met een door het beleg fors geslonken bevolking. Zeker de helft van de inwoners van Leiden is omgekomen door ziekte, honger en de oorlog. De stad is gehavend en uitgeput. De temperatuur in Leiden is die vroege ochtend onder het vriespunt. En de ijzige oostenwind dringt onverbiddelijk door de kieren van de gotische ramen van de kerk, waar zich de gasten verzameld hebben. Net als nu. In de kerk is het deze dag niet veel warmer dan buiten. Het enige licht komt van kaarsen. Mensen zitten dicht bij elkaar en zwijgen in gespannen afwachting van wat er komen gaat. Sommigen hebben dekens meegenomen. Anderen dragen dikke mantels om de kou te trotseren. Het feest doet provisorisch aan, maar ook trots. Zo blijkt uit de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders. Vertegenwoordigers van de prins en de staten. Van het Hof van Holland en van de stad. En van de curatoren als bestuurders van de universiteit. Onder de geleerden zijn nog niet de grote namen die pas na enkele jaren Leidens faam zouden maken. Dus nog geen Lipsius, Scaliger, Clusius of Donellus. In 6 weken tijd is de opening voorbereid. Slechts enkele lokale geleerden zijn zo snel bereid gevonden om de colleges te verzorgen. Misschien zijn er enkele die zich als student willen inschrijven in de eerste universiteit van ons jonge land. Jonge mannen afkomstig uit de gegoede burgerij. Zij hopen opgeleid te worden in theologie, rechten, geneeskunde, schone kunsten of retorica. Met het oog op een bestuurlijke of kerkelijke loopbaan. De kerk was waarschijnlijk vooral gevuld met Leidse burgers die van het stadsbestuur pas aan het werk mochten na de kerkdienst te hebben bezocht. Het gezelschap luistert aandachtig als de oprichtingsakte van de universiteit wordt voorgelezen. Het moet een bolwerk van vrijheid en intellect worden. Een cadeau van Willem van Oranje aan de stad. Als dank voor haar moedige weerstand tijdens het beleg van Leiden. We krijgen de opdracht mee om een vast steunsel en onderhoud der goede wettelijke regering des lands te zijn. Niet alleen in zaken der religie, maar ook in hetgeen de gemeenschappelijke burgerlijke welstand belangt. Van Oranje wilde een plaats waar de jeugd opgeleid kon worden en een instituut dat moest helpen een nieuwe maatschappelijk bestel te dragen. Het woord valorisatie kende Van Oranje niet, maar het idee onderschreef hij van harte. Zo schrijft onze universiteitshistoricus Pieter Slaman in een zeer lezenswaardig essay. Dit essay, getiteld Voor de vooruitgang, gaat over de betekenis van vrijheid en dienstbaarheid aan de Leidse Universiteit. Wat mij hierin trof is de terugkerende strijd om vrijheid en de soms hoge prijs die daarvoor werd betaald. En de zoektocht naar de juiste balans tussen vrijheid en dienstbaarheid door de eeuwen heen. Ik kom hier straks op terug. Terug naar die gure winterdag in 1575. De woorden van de sprekers galmen door de imposante ruimte, maar de kou blijft snijden in de donkere kerk. Plotseling valt er een straal bleek wit zonlicht door de gebrandschilderde ramen. Dit licht symboliseert een nieuw begin. In deze koude kerk in een gehavende stad werd in 1575 een instituut geboren dat vrijheid, dienstbaarheid en vooruitgang belooft. Onze Universiteit Leiden. Beste aanwezigen, in deze Pieterskerk werd op die februaridag in 1575 niet alleen een universiteit opgericht, maar ook een visie op de toekomst gegeven. De wederopbouw en welvaart van de stad en de toekomstige republiek. Een gevoel van opwinding en verwachting trok door de kerk. De deur stond open voor de ontwikkeling van kennis en hoger onderwijs. Wat er toen precies allemaal werd gezegd en door wie, dat weten we niet. Maar de toespraken waren ongetwijfeld hoopvol. Bedoeld om zowel de stad als de vertegenwoordigers van de nieuwe universiteit te inspireren. Na barre tijden van oorlog en ellende. Dit gaf de aanwezigen nieuwe energie. Een gevoel van trots om erbij te horen. Veerkracht en verlangen om vooruit te kijken. De universiteit zou zich voorgoed vestigen als een lichtend voorbeeld van vrijheid, intellect en vooruitgang. En dat is wat ik hier, 450 jaar later, op deze winterdag, in deze goed verwarmde kerk, opnieuw wil doen. Ik wil in dit bijzondere lustrumjaar een licht laten schijnen op dit prachtige instituut dat al zoveel eeuwen bestaat, stormen doorstond en dat hopelijk nog lang doet. Ik wil u hoop geven in een onzekere tijd, een gevoel van trots erbij te horen. Zeker als je je realiseert wie wij zijn en waar wij al zo lang samen voor staan. Zoals Slaman het treffend schetst in zijn essay, vanaf haar oprichting is onze universiteit geworteld in twee grote idealen: vrijheid en dienstbaarheid. Vrijheid en dienstbaarheid zitten diep in ons DNA. Het geeft ons richting bij alles wat we doen. Dat wil ik toelichten. Eerst vrijheid. Ons belangrijke fundament. Vrijheid van denken en spreken is een onmisbare pijler van onze samenleving. Op deze universiteit voelen wij ons ook vrij om vragen te stellen, grenzen te verleggen en bevindingen te delen. Wetenschappers, docenten en studenten zijn vrij om eigen inzichten te volgen en eigen keuzes te maken. Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid om fundamenteel onderzoek te doen, zonder dat dit direct nuttig of toepasbaar is. Op dit moment staat onze vrijheid extra onder druk. Onder meer omdat we minder geld ontvangen voor vrij onderzoek. Zo worden de door het vorige kabinet ingestelde starters- en stimuleringsbeurzen, ook bedoeld om de werkdruk te verlichten, geschrapt. Ondanks een bestuursakkoord. Denk ook aan de nieuwe wet Internationalisering in Balans, die de taalkeuze van onze eigen opleidingen expliciet neerlegt bij de politiek. Hier verliezen wij inhoudelijke vrijheid. Zometeen zal Egbert Koops in de Diasrede aangeven hoe de academische vrijheid er in de jaren direct na 1575 uitzag. En ook onze eredoctoraten tonen straks het belang van vrijheid en dienstbaarheid aan. En juist in deze tijd waarin zelfs feiten ter discussie staan, zijn wij een anker voor waarheidsvinding. Hiervoor is het van belang dat wij in vrijheid elkaar kritisch kunnen bevragen en de verkenning van verschillende visies mogelijk maken en verdedigen. Dat levert gedoe op, maar daar schrikken wij niet van terug. Daarbij is academische vrijheid niet absoluut. De vrijheid van de een vindt haar begrenzing in de fundamentele rechten van de ander. Academische vrijheid komt met verantwoordelijkheid en een voortdurende zoektocht naar balans tussen vrijheid en wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Hier denken we lang niet allemaal altijd hetzelfde over en dat vraagt om bewustwording en discussie. Ik roep ons daarom alle op om onze academische vrijheid levend te houden en ervoor te gaan staan. Dat is cruciaal voor hoogwaardig onderwijs en onderzoek, voor waarheidsvinding en ware vooruitgang. Onze andere opdracht is dienstbaarheid aan de samenleving. Overigens vind ik verantwoordelijkheid een krachtiger woord. En dan heb ik het over onze verantwoordelijkheid om het goede te doen. Onze zoektocht naar kennis en ons onderwijs versterken de samenleving, de economie en het bestuur, het welzijn en de gezondheidszorg, de planeet. Zoveel wezenlijke zaken profiteren daarvan. Bovendien kan een gezonde democratie niet zonder de voeding van het debat met betrouwbare informatie en nieuwe perspectieven. Juist Leiden, dat met haar brede wetenschappelijke profiel zoveel gezichtspunten combineren kan, speelt hierbij een belangrijke rol. Helaas raken de aangekondigde kortzichtige bezuinigingen niet alleen onze vrijheid en de kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs, maar juist ook onze mogelijkheden om de samenleving vooruit te helpen. Laat me duidelijk zijn. Wij blijven ons hiertegen verzetten. Niet uit rebellie, maar uit verantwoordelijkheid. We willen immers met nieuwe kennis bijdragen aan vooruitgang. We willen studenten opleiden tot betrokken burgers en kritische academische professionals die complexe systemen kunnen doorgronden. We willen immers vorm blijven geven aan de opdracht van Willem van Oranje om te werken aan gemeenschappelijke burgerlijke welstand. Ik heb 3 actuele voorbeelden voor u. Op het Leiden Bioscience Park, met meer dan 250 bedrijven en instellingen, het grootste life sciences en health cluster van Nederland, werken wij samen aan nieuwe medicijnen en vaccins. Van molecuul tot patiënt. Verder is juist nu onze kennis van internationale politiek en van culturen en talen van de wereld onontbeerlijk. En straks levert onze nieuwe opleiding Cybersecurity en Cybercrime in Den Haag vele jonge talenten voor de veiligheid van Nederland en Europa. Terug naar de viering van onze verjaardag en het beeld van die lichtstraal door het kerkraam in 1575. Dat beeld van hoop houd ik graag vast. Juist nu. We vieren vandaag onze verjaardag. We bestaan 450 jaar. Met ons lustrum motto, de tijd vooruit, laten we zien dat vooruitkijken in ons DNA zit. Al eeuwenlang zoeken we antwoorden op vragen waarmee we onze toekomst vormgeven en onze tijd vooruit zijn. Die lichtstraal door het kerkraam herinnert ons eraan dat we zelfs in moeilijke tijden naar de toekomst blijven kijken. Het symboliseert de hoop en de kracht van onze gemeenschap. We hebben eerder uitdagingen overwonnen en ons vastberaden getoond. Dat zullen we opnieuw doen. En hiermee geef ik onszelf ook een handelingsperspectief. Want we zijn geen passieve toeschouwers in onze eigen geschiedenis. We zijn zelf onderdeel van die tijd en hebben er ook zelf invloed op. Zoals historicus Beatrice de Graaf in haar Leidse Huizinga-lezing refereerde aan Augustinus. Klaag niet over de keizer of over de tijden. Wij zijn de tijden. Zoals de tijden zijn, zoals wij zijn, zo zijn de tijden. Dit impliceert verantwoordelijkheid. Als tijd niet iets is wat ons overkomt, maar iets is dat we zelf vormgeven, moeten we ons bewust zijn van de rol die we spelen in ons eigen verhaal. We zijn niet machteloos en kunnen actief bijdragen aan het vormgeven van onze tijd. Beste collega's en studenten, we staan voor stevige bezuinigingen. Dat is pijnlijk en raakt ons allemaal. Maar wegkijken is geen optie. Juist nu is het cruciaal om vast te houden aan wat ons drijft. Academische vrijheid, kwaliteit van onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die kernwaarden zijn niet onderhandelbaar. We moeten met elkaar keuzes maken. Wat is echt essentieel? Hoe kunnen we effectiever en efficiënter werken en studeren zonder onze missie te verloochenen. Dit vraagt om creativiteit en samenwerking. We doen dit met elkaar. Door in verbinding te blijven en te vernieuwen, zorgen we dat onze universiteit niet alleen stand houdt, maar sterker wordt. Laat ons dus samen koers houden. Voor onze collega's die nu in onzekerheid verkeren, voor onze studenten die zich zorgen maken over hun opleiding, voor het onderwijs en de wetenschap, voor de samenleving en voor de generaties die na ons komen. Want deze universiteit is meer dan een instelling. Zij is net als toen in 1575 een belofte. Ik roep u op, laten we deze handschoen samen oppakken. Samen, met de geweldige inzet en kracht van onze gemeenschap, blijven wij onze missie trouw. Ik wens ons vandaag een mooie verjaardag toe. In het bijzonder ook de studenten en medewerkers uit onze gemeenschap die ook jarig zijn. En ik kijk samen met u uit naar de volgende 450 jaar. Dank u wel.